gebeurt er als je zelf stil bent? En even de ruimte neemt om te voelen, hoe zit je er eigenlijk bij?
In een eerdere aflevering sprak ik met Arnold Koning, leider van het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. Als je daar meer over wilt weten, het is echt een unieke plek met een unieke aanpak in het faciliteren van verandering. En in deze serie spreek ik met verschillende facilitators. En tegenover mij zit Roland Boer. Fijn dat je er bent, Roland.
Nou, leuk hier te zijn. Dankjewel, Jeroen, voor de uitnodiging.
En we gaan met jou praten over met name verstilling.
Nou, is eigenlijk wel goed als ik even niks zeg.
Ja.
Hè, als het gaat over verstillen, wat houdt dat allemaal in?
Ja. En luisteraar, wees erop voorbereid dat we af en toe even een stilte hebben in deze aflevering. Je apparaat doet het nog steeds, dus schakel niet af als het even stil is. Zeg ik vast van tevoren.
We gaan het meemaken.
Zullen we eens kijken wie Roland Boer is? Misschien kun je om te beginnen wat over jezelf vertellen.
Ja, ik ben, ik heet dus Roland, 51 jaar. Ik woon in het mooie Bergen op Zoom. Mm-hmm. En daarnaast, ik zeg dan altijd, ik heb een pied-à-terre in Amsterdam. Maar dat is eigenlijk het huis van mijn vriendin, waar ik al meer dan 10 jaar een latrelatie mee heb. Caroline.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje voor zometeen. Maar daar kom ik nog niet op. Ik heb twee kinderen. Mm-hmm. Een dochter en een zoon van 19 en 17. Dus ja, ik zit in die fase waarbij je dan ook wel eens wil verstillen, terwijl dat met de energie, met de kinderen niet helemaal wil lukken.
Nee, lukt dat niet altijd?
Nou ja, dat is misschien voor later. Mm-hmm. Maar het is misschien wel een mooi bruggetje, want en dat is wie ik ben en wat ik doe. Ik ben eigenlijk adviseur asset management.
Mm-hmm. Echt de harde techniek?
Ja, nou ja, de harde techniek. Meer in het advies. Maar harde techniek, asset management, gaat hier over assets binnen infrastructuur.
En wat is dan een asset even voor de luisteraar?
Nou, dan hebben we het over een brug. Hebben we het over een weg. Mm-hmm. Hebben we het over waterweg. Hebben we het over sluizen. Hebben we het over zuiveringen. Hebben we het over transportleidingen, dat soort zaken.
Tastbare dingen eigenlijk.
Tastbare en nogal kapitaalintensieve goederen.
Ja. Ik kijk hier trouwens letterlijk uit op assets van Rijkswaterstaat.
Ja, de Galenkoppenbrug en het Schelde-Rijnkanaal. Daar zitten we hier naast.
Ja. Dus aan de A12.
Of het Schelde-Rijnkanaal. Amsterdam-Rijnkanaal, sorry. Ja. Reframe.
Ik hoorde er niet eens. En ik kijk hier ook uit op het bord van IKEA. Daar weten de mensen tenminste waar we zitten. IKEA Utrecht aan de overkant. Van de snelweg.
Dat zit aan de andere kant van de snelweg. Ja.
Dus dat zijn assets. Ja. En hoe ben je zo vanuit het asset management in het faciliteren gerold?
Nou, dat is wel leuk. En dat is dan ook een bruggetje met Caroline. Ik heb niet altijd als zelfstandige gewerkt, zoals ik dat nu doe. En ook onder andere dan bij LEF als facilitator. Mm-hmm. Maar ik heb ook nog in dienst gezeten gedurende 12,5 jaar bij Waterschap Brabantse Delta. En daar was een management ontwikkeltraject was daar gaande. En dat werd getrokken door een organisatie waar Caroline toen voor werkte.
Ja.
En toen kwam ik daar voor het eerst in aanraking met het faciliteren. Omdat men op zoek was, eigenlijk, of wat men wilde om dat managementontwikkeltraject te begeleiden, mm-hmm. wilde men een interne facilitatorpool opstarten.
Ja.
Maar ja, dan moesten ook nog mensen opgeleid worden daartoe. En dat die organisatie waar zij voor werkte, die begeleidde dat hele proces. En zo werden we eigenlijk intern opgeleid tot facilitator.
Ja.
En dat smaakte naar meer. En op een later moment kwam ik haar weer tegen. Toen sloeg de vonk over. Dus er zat nog wel een paar jaar tussen.
Ja.
Maar in de tussentijd had ik best wel wat sessies gefaciliteerd binnen het waterschap. En toen ik in 2018 besloot om voor mezelf te gaan werken, toen was er ook een aanbesteding bij LEF, waar ze nieuwe facilitators zochten voor hun pool. Mm-hmm. En ik dacht, misschien wel crème de la crème, maar niet geschoten altijd mis.
Yeah.
En nou ja, ik heb toen ook via die aanbesteding heb ik meegedaan. En zo waar, ik zat erbij. Dat vond ik een hele verrassing. Had ik eigenlijk niet zo goed, of eigenlijk niet zo verwacht. Was ook heel onzeker toen we voor het eerst met al die facilitatoren bij elkaar kwamen. Mm-hmm. Maar ondertussen nou, heb ik mijn plekje hier wel gevonden. Ik vind het ook heel fijn in deze omgeving om hier te werken.
Ja, het is een mooie plek. Het is je hebt naast kantoren hier, we zitten hier op de eerste verdieping, hebben we beneden het LEF Future Center zelf met allerlei zalen, met beweegbare vloeren, projectoren die je dingen op de vloer kunnen projecteren. Echt van alles, licht, donker. Nou, fantastisch. Mooie plek, zeker.
Nou, mooie plek, gewoon omdat nou, de omgeving die helpt mee om een bepaald gevoel te creëren, om vanuit een ander perspectief ergens naar te kijken. Mensen die hier voor het eerst binnenkomen, die zijn ook altijd verwonderd.
Ja.
En je moet ze dan ook even de tijd geven om die verwondering even in zich op te nemen. Want ja, het is nogal wat als je dat zo ziet. Hè? En dan Het is misschien heel simpel, allemaal lichtjes op de vloer die je verschillende kleuren kan weergeven. En tegelijkertijd, van, ja, je bent dat niet gewend, want vaak zit je in een vergaderzaaltje. Ja. En daar hebben we dan met elkaar een dialoog over iets. Maar iedereen zit een beetje verstopt achter die tafel.
Ja. Ja.
Lichaamstaal is maar voor een deel zichtbaar.
Ja.
Laat staan als we dat via Teams doen.
En hier is het totaal anders.
Hier is het totaal anders. Ja. Het is open, het is kwetsbaar, maar ook behulpzaam, rustgevend. Afhankelijk van wat je wil bereiken met elkaar, kan je dus kan je de omgeving in het LEF kan je daarop aanpassen.
Ja. Het LEF Future Center heeft ook een body of practice, een aantal belangrijke principes heb ik begrepen, die leidend zijn bij het faciliteren. Een daarvan is stilte of verstilling. Ik heb het al even aangekondigd. Kun je daar wat over vertellen waarom dat zo belangrijk is?
Ja, nou, dat is ik vind dat ook wel weer een ingewikkelde vraag. Omdat dat impliceert dat ik die body of practice van binnen en van buiten ken.
Nee, zeker niet.
Nou, absoluut niet.
Ik kan je ook misschien de vraag herformuleren. Hoe heb je zelf, wat ervaar je zelf als waarde in verstilling?
Nou, in die zin zou ik daar ook op doorgaan. Hè? Want wat gebeurt er als je zelf stil bent? En even de ruimte neemt om nou, te voelen hoe zit je er eigenlijk bij? Of je nou in de auto zit, of dat je thuis in je eigen kantoortje zit, of nou, waar je dan ook deze podcast luistert. Wat ervaar je nu eigenlijk? Nou, was het maar even 20 seconden. Even gewoon stilte, naar binnen keren. Wat voel je? Wat denk je? Misschien merk je dat je krijgt ineens een heel ander gevoel van binnen als ik het zelf doe. Dan voel ik ook daadwerkelijk ook van, nou ja, ook wel een lichte spanning voor deze podcast. Mm-hmm. Maar ook een fijn gevoel in mijn buik, toch ergens ook. Ik word me bewust van hoe ik op deze stoel zit, in deze ruimte. En wat het daarmee doet, waarom verstilling dan zo belangrijk is, is om even afstand te nemen van datgene wat we daadwerkelijk aan het doen zijn. En daarmee ook een ruimte te creëren om op een andere manier naar een vraagstuk te kijken. Het is ook wel interessant, hè, dat als we het hebben over verstilling, dan klinkt dat misschien wat zweverig, maar er zijn heel veel mensen die al jarenlang gebaat zijn bij mindfulness bijvoorbeeld. Mm-hmm. En mindfulness is ook een vorm van verstilling en aandacht hebben voor wat er is in je lijf. Maar in ieder geval met aandacht en niet continu mee te gaan in al die gedachtenstromen die in je hoofd plaatsvinden, continu. Om daar even op een andere manier naar te kijken, als een wolk die zich aandient, maar ook weer voorbij gaat. En om dat in te zetten bij sessies binnen het LEF, vind ik persoonlijk heel fijn. En om heel eerlijk te zijn, heb ik het zelf ook een beetje nodig. Omdat het mij helpt om te zakken in een LEF-sessie, om er dan volledig te zijn voor de groep. En dat ik niet nog met mijn eigen proces bezig ben van, oeh, ik vind het spannend, of oh, ik zit niet helemaal lekker, of ik moet nog allemaal dat doen. Op het moment als dat allemaal in mijn hoofd zit, dan kan ik niet de aandacht geven aan de groep die het verdient. Dus verstilling in de groep helpt mijzelf ook. Dus ik doe het in de eerste plaats voor mijzelf. Maar omdat ik weet wat het effect met mezelf op mezelf is, kan dat voor de groep ook heel goed werken. En tegelijkertijd, als je dat niet gewend bent, verstilling, kan dat ook heel bedreigend zijn. En de body of practice gaat uit van meerdere V's, 5 V's uit mijn hoofd. En nogmaals, ik ken hem niet uit mijn hoofd. Maar veiligheid is daar ook een belangrijk thema in. Verstilling is een V. Voelen is een V. Maar voor mensen waarbij verstilling heel spannend is, kan jij een omgeving bieden die veilig genoeg is om dat toch te doen? Aan de hand van een specifieke vraag. Of aan de hand van, en dat kan dan in LEF heel goed, een ruimte creëren die uitnodigt om te verstillen. Met behulp van een projectie op het scherm. Dat kan een film zijn. Dat kan een bepaalde afbeelding zijn die je daadwerkelijk, nou, laat verstillen, als het ware. Ja, op die manier. En ik vind het zelf ook waardevol om verstilling toe te passen als we al met een sessie bezig zijn. Dan is het niet meer direct voor mezelf, maar dan is het daadwerkelijk ook gewoon om een doel te bereiken in die sessie. Namelijk, je kan de hele tijd bezig geweest zijn met elkaar en allerlei, en met het hoofd, hè, en brainstormen, weet ik veel wat je allemaal gedaan kan hebben. En vervolgens moet al die opbrengst, dat moet een plek gaan krijgen. En dat is ook een moment om verstilling toe te passen. Juist om alles even te laten bezinken van wat we die dag hebben gedaan tot dusver, om vervolgens naar een einde te komen. En technieken die ik daar wel veel voor gebruik, wat ik ook een hele fijne vind om te doen, maar ook om hem de groep te laten doen, is een silent walk. En een silent walk, en als je niet wil weten hoe het werkt, nou, spoiler alert, ik zal even vertellen hoe het voor mij werkt, althans. Een silent walk gaat er eigenlijk over dat je in tweetallen, is een vorm, hè, er zijn andere vormen, maar in mijn geval in tweetallen, dat je gaat wandelen op een vraagstuk wat voortkomt uit de sessie die je met elkaar hebt. En dat vraagstuk ga je met elkaar beantwoorden. Maar met elkaar is eigenlijk in jezelf. En de oefening gaat dan eigenlijk dat je allebei gedurende een half uur ga je in het duo lopen. En het eerste kwartier is 1 iemand aan het woord. Op de vraag die van tevoren is meegegeven. Het is nogal wat. Een kwartier lang praten over een antwoord geven op een vraag die is meegegeven. En je partner met wie je loopt, of degene met wie je loopt, die zegt helemaal niks. Het voelt misschien wat awkward, maar die zegt niks, maar die mag hooguit 3 keer de vraag stellen waarom. En op het moment dat de vraag wordt gesteld waarom, dus jij bent aan het vertellen en een heel, nou, wat er allemaal in je hoofd opkomt, en dan vraagt iemand ineens waarom. Ja, dat is even schakelen. Dan word je eigenlijk gedwongen om weer een laagje dieper te gaan. En het liefst zou ik gewoon 2 keer een half uur, maar niet iedereen kan een uur lang wandelen. Maar Je ziet dat na een minuut of 10, dan beginnen de meeste mensen, die gaan inderdaad een laagje dieper raken. Door te mijmeren en te doen. En dat laagje dieper, dat heb je later in de sessie, als je weer terugkomt, heb je daar profijt van. En na dat kwartier, dan wissel je om van een rol. En dan gaat de ander over dat vraagstuk nadenken en antwoord geven. En kan wederom ook 3 keer de vraag waarom gesteld worden. En dan bij terugkomst en na de wandeling, dan geef ik veelal ook gewoon een opdracht. Maar die opdracht die heb ik van tevoren al neergezet. Dus als ze binnenkomen, zien ze meteen die opdracht. En ik heb ze de instructie gegeven dat als je terugkomt, dan ben je stil. Dan hou je gewoon je bek. Letterlijk op die manier kan ik dat wel eens zeggen. En vanuit de stilte, die er dan nog steeds is, mag men vaak ook meegeven van, goh, wat is nu de volgende stap die een organisatie moet gaan zetten? En wat is jouw rol daarin? Dat zou een vraag kunnen zijn. En dat mag je opschrijven, dat mag je tekenen, dat mag je uitbeelden, hoe dan ook. En dat is voor de deelnemers zelf. Als ik dan daarna nog vraag, als iedereen de tijd heeft gehad, van wie wil er nog wat delen, dan houd ik meestal ook weer een stilte. Want dat duurt soms een tijdje. Maar als iemand begint te praten om te delen, dan zijn er heel veel mensen die toch uiteindelijk willen delen welke inzichten ze hebben opgedaan. Ik vind dat een hele krachtige vorm van verstilling.
En toen keek je mij aan. Ja.
Ja.
Wat mooi. Roland, ik vind echt, nou ja, over verstilling gesproken, ik ben er echt stil van. Het is nog niet eerder voorgekomen dat ik zo lang in deze podcastserie niks heb gezegd. En ik voelde geen enkele behoefte tussendoor om jou een vraag te stellen of om zelfs maar waarom te vragen. Je gaf allemaal antwoorden op de vragen die ik nog had, maar die heb je allemaal beantwoord. En ja, je wilde wat zeggen?
Nou, dat zou bijna betekenen dat we er snel doorheen zijn. En dat we de rest van de tijd hebben we over om stil te zijn met elkaar.
Ja, dat is misschien, misschien wel aardiger, maar ik heb nog wel een vraag aan je. En we zitten overigens, we zitten al ruim een kwartier. Ik wil echt mijn waardering uitspreken aan jou over hoe je dit in rust en focus hebt kunnen vertellen. En ik merk dat ik daardoor zelf ook rustiger word in dit gesprek. Dat heeft echt invloed op mij. Dank je wel daarvoor.
Nou, graag gedaan.
Ja. En ik in deze podcastserie wil ik dingen ook graag praktisch maken voor deelnemers. En dat heb je ook gemaakt met een hele een praktische werkvorm. De stiltewandeling, zo noem je het geloof ik. Hè?
Ja, silent walk, stiltewandeling, ja.
Ja. Ja. Je vertelde me trouwens ook dat je zelf van wandelen houdt. Je bent richting Santiago de Compostela gegaan. Hoe heb je daar die stilte ervaren? Misschien kun je daar nog iets over vertellen.
Er is eigenlijk nog heel veel wat ik zou kunnen vertellen, ook met andere vormen, om stiltes in sessies te brengen.
Ja.
Ja, Santiago de Compostela. Er is bijna, Jeroen, geen dag dat ik niet denk aan de wandeling naar Santiago de Compostela. Mm-hmm. En dan met name de wandeling die ik in 2018 deed. Die wandeling heeft zoveel impact op mij gemaakt dat ik weet niet eens op wat voor manier het impact heeft gemaakt. Maar het maakt wel dat ik anders ben gaan kijken naar de wereld. Anders ben gaan kijken naar het functioneren van mij in die wereld. Mm-hmm. En misschien heeft het ook wel heel veel rust gebracht.
Ja.
Ik vind het een groot compliment als jij er net zegt van, goh, ik heb eigenlijk geen interventie hoeven doen in deze podcast, dat ik zo lang gewoon kan luisteren en dat het je rustig maakt. Dat is misschien ook wel rust die ik mag uitstralen.
Ja.
En nogmaals, als ik met mijn kinderen die het vuur of die het bloed soms onder je nagels vandaan kunnen halen, ja, dan lukt dit allemaal niet.
Ja, precies. Ja, ja.
Maar de wandeling naar Santiago de Compostela, ja, dat Ja, oh, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik heb, je doorloopt eigenlijk een aantal fases.
Ja.
En in mijn geval, ik was 5 weken onderweg. 33 dagen om precies te zijn. En 1 dag daarvan had ik gerust. En iedere dag loop je zo 25 tot 30 kilometer. Mm-hmm. Met bepakking op je rug. En het is niet allemaal vlak zoals in Nederland. Zeker de eerste etappe is meteen omhoog. Tenminste, als je wandelt vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port in mm-hmm. Frankrijk. En 3 fases. En die zou je eigenlijk ook gewoon in lefsessies terug kunnen zien, denk ik. Maar dat gaan we onderzoeken, al pratende. Maar de eerste fase is de fysieke fase. En de fysieke fase is, je komt heel veel mensen tegen tijdens die wandeling van over heel de wereld. Die eerste fase, die ongeveer 2 weken duurt, kleine 2 weken, maak je heel veel contacten. Maak je vrienden, vrienden die je de rest van je leven vrienden zullen zijn, terwijl je ze eigenlijk nooit meer ziet. Maar de gesprekken die gaan ook over, goh, hoeveel kilo heb je op je rug en waarom loop jij de Camino? En nou, dat zijn vragen, hè, die kilo's op je rug, nou, dat is wel een heel fysieke vraag. Maar waarom loop je de Camino? Dat is toch al wat diepere vraag. Want iedereen heeft zijn eigen reden om de Camino te lopen. En dat je allemaal die Camino loopt, is wat je bindt,
ja,
met elkaar.
Ja.
Dat maakt de contacten die je maakt heel, heel hecht. En iedereen in hun eigen waarde latend. Een volgende fase is als het even gaat tegenzitten. Want in het begin, je hebt getraind, normaal gesproken heb je getraind. Je hebt de goede spullen, je hebt goede schoenen, je hebt goede sokken en dat soort zaken. En er komt een moment dat het een beetje tegen gaat zitten. Namelijk dat je wat irritatie hebt en dan ga je iets anders lopen. En omdat je iets anders gaat lopen, krijg je zomaar ineens een blaar. Voor mij, voor het eerst een blaar gehad op de Camino. En ik kon daar bijna niet mee omgaan, want wat verrekt zeer doet zo'n klein shitblaadje tussen je tenen. Maar als je dan aan het wandelen bent, ja, dan loop je daar op een gegeven moment wel in. Maar je gaat het toch ontzien en dan ga je ook weer op een iets andere manier lopen en dan krijg je op een andere plek ook weer een blaar. Nou, dat was ook het moment dat je vanuit het wisselvallige landschap kwam je op een gegeven moment in wat meer eentonig landschap, de meseta. Is droog, is recht, is eigenlijk niet zo heel veel te zien. Daarbij voedt de omgeving ook die mentale toestand waar je in zit van, ik heb pijn en ik moet toch door en hoe ga ik dat dan doen en dat soort aspecten. Je overleeft het allemaal. En je hebt natuurlijk ook gewoon veel plezier en je komt nog steeds mensen tegen die je de eerste weken niet bent tegengekomen. En andersom, de mensen die je de eerste weken bent tegengekomen, die je dan toch op een ander moment weer tegenkomt. Een soort reunion. De laatste 10 dagen, laatste week, ga je in weer een andere fase, de emotionele fase. En bij mij uitte die zich heel erg in, nou, daadwerkelijk emotioneel zijn, van, ik wil eigenlijk niet meer, maar ik moet nog. Ik wou dat ik al was. En laat me alleen zijn. Laat me met rust. Waar je in het begin mensen opzoekt, wilde ik nu juist mensen ontwijken. En niet toevalligerwijs is dat laatste deel van de Camino is heel druk. En dat heeft alles te maken met dat als jij een Spanjaard bent en je hebt op je cv niet staan dat jij een oorkonde hebt naar Santiago de Compostela, dat je dat gewandeld hebt. Ja, dat kan gewoon bijna niet in Spanje. En alleen zo'n oorkonde, zo'n Compostela, die kan je krijgen vanaf, de kortste afstand is vanaf Sarria in Spanje. Dat is ongeveer 120 kilometer moet je dan nog. En vanaf dat punt zijn er dus ook heel veel mensen, ook dagjes mensen trouwens,
ja,
die Camino gaan lopen.
Ja. Om het gewoon check op te kunnen afvinken op de bucketlist.
om te kunnen afwikken op de bucketlist van ik heb een Compostela.
Yeah.
Alleen, die mensen hebben geen idee waar jij de weken daarvoor, waar je doorheen bent gegaan, wat voor ontberingen je hebt gehad.
Die zitten nog in de fysieke fase. Of wat voor fase dan ook.
Nou,
maar
ja,
niet jouw fase.
Die zit in de pretfase, want ja, je loopt ook gewoon ineens door schoolklassen heen.
Ja.
En ja, dat... Ja. Ja. Nou, hoe dan ook, dat zijn een aantal fases. En die fases, dat is ook interessant als je dat in lefsessies zou kunnen doen. Met name als je leftrajecten hebt. Mm-hmm. Dus dat je meerdere sessies hebt op verschillende tijden. Om dat soort elementen ook gewoon terug te brengen.
En het is juist de kunst, kan ik me voorstellen. Ondanks die drukte tussen al die Spanjaarden. Of in een lefsessie, de drukte in al de inhoud en het gedoe. Toch iedere keer weer de verstilling te vinden in de groep. Dan wel in jezelf.
Ja, dat is de uitdaging.
Ja, mooi. Nou, Roland, ik vond het heerlijk om met je hierover te praten. En ik heb zelfs een tijdje niet hoeven praten, wat ik heel fijn vond. En misschien kunnen we ook mooi de parallel trekken tussen... stel, ik ben de facilitator van dit gesprek en jij de groep. Ja, als er verstilling is, is er veel minder nodig, veel minder interventiekracht en energie nodig om de dingen te laten gebeuren die kennelijk moeten gebeuren. Dus daar wil ik je voor bedanken.
Nou, graag gedaan.
Ja. Zullen we afsluiten met nog een laatste advies voor de luisteraar rondom verstilling misschien? Hoe kun je het aanpakken? Waar moeten mensen beginnen?
Nou, kijk nou even wat er gebeurt in de wereld. De wereld is enorm aan het polariseren. Er gebeurt van alles en we focussen ons maar op kleine dingetjes. We projecteren alle wereldproblemen, nou, misschien wel op migratie op dit moment. Zeker in Nederland. Maar als ik een advies mag geven daarover van... God, neem af en toe eens even afstand. En zet eens even niet het nieuws aan. Of sla de krant eens even niet open. Maar ga gewoon eens even voelen van... God, wat doet dit nou allemaal met mij, met wat er gebeurt? En kan ik me daar daadwerkelijk toe verhouden? Of wil ik de dingen toch ook gewoon anders zien? En ik denk dat je gevoel daarin een hele goede graadmeter is. Alleen dan moet je die wel de ruimte geven om zich te laten aandienen. En dat kan je alleen maar doen door gewoon af en toe eens even je mond te houden, je ogen dicht te doen. En al ga je er maar even 5 minuten voor zitten, met je voeten plat op de vloer, liefst zonder schoenen, het liefst eigenlijk gewoon buiten, het weer wordt weer beter, met je voeten in het gras. Ogen dicht, voelen, hoe is het nu met mij en hoe kijk ik naar de wereld?
En daar heb ik niks aan toe te voegen. Roland, dank je wel.
Graag gedaan.